Ik moet altijd even kijken wie er niet zijn. Dat is een nadeel van een fotografisch geheugen. Die probeert echt alles op te nemen en ook de plek zelfs op te nemen waar mensen zitten. Dus als ze er dan niet zijn, dan zoek je tot het ergens een plekje krijgt. Mijn probleem. Vanavond over bruid en bruidegom. Een hele serie over dit thema. Dat is niet zomaar gekomen. Dat heeft een duidelijke reden. Er is zo weinig bekend over de Heer Jezus. En zo weinig bekend over de bruid. En over bruid en bruidegom samen is ook heel weinig bekend. We hebben allerlei termen en allerlei kreten over huwelijk en over ontsporing. We hebben van alles al achter de kiezen misschien. Maar over hem, onze Heer Jezus, de bruidegom en zijn geliefde, daar is bijna nooit iets over gezegd. En dat willen we graag doorbreken. Een hele serie. En vanavond beginnen we met Genesis 2. Dat staat op het lijstje, op het briefje. Die briefjes lagen daar nog zo pas. En dat betekent dat op dat moment bruid en bruidegom gezien zijn. Dat ze zich even eigenlijk lieten zien. Dat ze even openbaar werden. En daar wil ik een paar teksten bij lezen uit Genesis. Dat stond ook op het briefje, Genesis 2. Maar eerst hoofdstuk 1 nog een tekst. 1 vers 26 en 27. Genesis 1. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En dan hoofdstuk 2, Genesis 2, vers 7. Toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd de mens tot een levend wezen. Nou, dan gaat het verder over de hof. Vers 18. Ook zei de Heere God, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. De Heere God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht en bracht die bij Adam, om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld, maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam, dus hij met een hoofdletter, de Heere God dus, nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn beenderen, vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en zij zullen tot één vlees zijn. En ze beiden waren naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet. In het Nieuwe Testament, broeders en zusters, beste aanwezigen, lieve vrienden, wordt gezegd dat het huwelijk van man en vrouw een beeld is van Christus en de gemeente. En er staat bij, deze verborgenheid, dit geheimenis, dat staat in Efeziërs hoofdstuk 5. Deze verborgenheid, dit geheimenis is groot, maar het gaat over Christus en zijn gemeente. Als we vanavond proberen iets te zien van bruid en bruidegom in Adam en Eva, dan staan we niet zomaar met losse flodders te schieten. Dan is dat duidelijk. Dat is duidelijk de taal van de Bijbel. Nieuwe Testament, Efeziërs hoofdstuk 5. Heel concreet. Nu, het merkwaardige is dat het boek Genesis bijna uit onze Bijbels is verdwenen. We hebben een nieuwe theorie van het ontstaan gekregen. En we praten nu over miljarden jaren. En we hebben Darwin gekregen. En we hebben andere figuren de revue zien passeren. En langzaam maar zeker is het scheppingsverhaal verouderd. Dat is weg. Als je vandaag nog volhoudt dat de Heere God alles geschapen heeft en dat er een datering aanhangt die wij dan ongeveer duiden als zoveel duizend jaar terug, dan word je uitgelachen. De wetenschap heeft, en dan komt er een heel verhaal, en zij hebben zus gezegd en zo geschreven en zulke methodes ontwikkeld. En of dat nu een koolstofmethode is of een andere methode, dat laat ik los. Maar we weten van alles. Van alles is binnengekomen. Maar Genesis 1, nee, dat verhaal kun je wel vergeten. Dat is een soort illusie geweest van schrijvers. Die hebben dit ooit bedacht, maar verder kun je er niks mee. Nu, ik distancieer mij voor 100% van dit soort nieuwe bewegingen. Ik weet dat u ermee wordt gebombardeerd. Als u ergens komt, of het nu Israël is, of Turkije is, of in Griekenland bent, of misschien in Afrika, of in Indonesië. En dan gaat een gids u vertellen, ja, zoveel miljoen jaar geleden, toen. En dan komt er een heel verhaal. En soms gaat het over dieren en soms gaat het over mensen. De Bijbel is waar, lieve broeders en zusters, beste vrienden. Voor 100% betrouwbaar. De boeken van de mensen zijn niet betrouwbaar. Ze zijn door mensen geschreven. En de mensen zitten onder de paraplu, onder de bijzondere invloed van de leugenaar van de beginnen. Zo wordt de duivel genoemd. Hij liegt. En dat doet hij al een poosje. En dat liegen, dat is hem als het ware op het lijf geschreven. En die leugens, die zijn binnengekomen. Velen zijn vandaag compleet misleid als het om het boek Genesis gaat, als het om de wording gaat. Want ze zien niet in dat het misschien over iets anders gaat dan over een theorie. De Heere God heeft in zijn wijsheid in onze Bijbels dat boek Genesis laten opnemen en ik ben daar nog heel gelukkig mee, heel dankbaar voor. Hier vindt u het begin. En in het begin heeft God de hemel en de aarde geschapen. Maar voor God ging scheppen, voor God begon met zijn scheppingswerk, was hij al. Bestond hij al. Hij is de eeuwige. En eeuwig is niet alleen zonder eind, maar eeuwig is ook zonder begin. En dat is moeilijk voor ons, dat snap ik wel. Dat is misschien wel een brug te ver, want dit gaat eigenlijk een beetje te hoog. En toch hoop ik dat ik het kan helder krijgen vanavond. Dat kan ik niet hoor, dat kan de Heilige Geest wel in jou en door de Heilige Geest verder dragen in ons. Ik hoop dat helder wordt dat de Heere er al was voor schepping begon. En dat is een moeilijke, want er is geen datering bij, er is geen datum bij, er is geen aanduiding van hoe lang is dat dan geleden, hoe lang precies. Ik weet het niet. Onze God, die in het Oude Testament aangeduid wordt, Yahweh, de Heere, woonde met zijn zoon, met God de Zoon, die ook aangeduid wordt als Yahweh, Heere. En God de Geest, die ook aangeduid wordt als Yahweh, in het huis van de Vader. Daarom noemen wij het huis van de Vader wel eens de ongeschapen hemel. Is niet geschapen, was er al. Ik weet dat dat even moeilijk is, maar dat is nu echt wat het geloof jou aanreikt. Om de evolutietheorie te geloven, moet je veel meer geloof hebben dan dit simpele geloof van, daar was al een huis van de Vader, waar God de Zoon, God de Vader en God de Geest samen waren. Daar, voor de schepping begon, voor de eeuwen, voor de grondlegging van de wereld, zo zegt de Bijbel dat, was daar een huis waar God de Zoon, God de Vader, God de Geest woonden. En waar ze gemeenschap hebben, een moeilijk woord voor ons misschien, omdat we dat andere kant op gebogen kregen. Maar voor die tijd was daar een hele bijzondere sfeer. En als in het Nieuwe Testament gezegd wordt, onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus, wordt een van de allerhoogste dingen aangeduid. Wij kunnen, gelovigen met leven uit God, die nieuw leven hebben, wij kunnen in die sfeer van harmonie, in die sfeer van gemeenschap delen. We kunnen daarvan genieten. We kunnen daar buitengewone dingen van meemaken. Maar daar, voor de eeuwen, voor de grondlegging van de wereld, daar is iets gebeurd. En dat moeten we meenemen. Dat kan niet anders. Als de Bijbel zegt, ik kom daar later op terug, want dat zijn dus veel meer onderwerpen. Deels moet ik het nu even meenemen. Dat in Efeziërs 1 vers 4, voor de grondlegging van de wereld, de gemeente al uitverkoren is om heilig en onberispelijk te zijn en smetteloos te zijn voor zijn aangezicht in de liefde. Voor de grondlegging van de wereld was er al iets besloten over jou en mij. Maar dan moet je wel bij de gemeente horen. Moet ik me dan laten inschrijven bij deze groep die hier in dit gebouw samenkomt, of bij een andere groep die op een andere plek bij elkaar komt? Nee. Ja, dat mag wel, maar daar heeft het eigenlijk niet zoveel mee te maken. Het heeft te maken met leven uit God. En dat is toch de allereerste vraag die ik stellen moet. En die komt nog een keer aan de orde. Ik zal u nu zeggen waarom. Als Adam gevormd wordt uit het stof van de aarde, wordt hij dan gevormd of was hij er toen al? Mijn antwoord is, ja, in Gods plan was hij er al. God wist het, laten we mensen maken. En hoe dan? Nu, het meest wezenlijke van Adam, zijn ziel en zijn geest, die bestonden en bestaan nog. En er is een behuizing gekozen, een soort huis gekozen om die mens, om die geest en die ziel in te laten wonen. Die behuizing, dat is mijn lichaam. Mijn lichaam is gebouwd uit stof. Stof zijt gij en tot stof zult u wederkeren. Dit stoffelijk bestaan, dit stoffelijk omhulsel blijft ook hier. Wordt begraven, vergaat misschien. Maar ziel en geest, het meest wezenlijke van mij, ja, die gaan naar, dat ik een nieuw lichaam krijg is een heel ander verhaal. Er komt weer een behuizing bij straks. En dat is een nieuw lichaam, een verheerlijk lichaam. Maar dat oude lichaam, die oude behuizing die nu aanwezig is, ja, die is aan de tand van de tijd onderworpen. Daar zitten we met kwaaltjes, daar zitten we met PHPD, zoals een oude broeder daar zei, pijntje hier en pijntje daar. Dat was zijn kwalificatie van zijn gezondheid op dat moment. Ja, daar zitten we mee. Maar feit is dat die oude behuizing stof tot stof vergaat. Maar dat nieuwe, dat wezenlijke, ja, dat heeft niks met stof, dat heeft niks met de aarde te maken, dat heeft met het vaderhuis te maken, dat heeft met de hemel, dat heeft met Yahweh zelf te maken. Maar Adam kreeg in die behuizing gemaakt, gebouwd uit stof, De Heere God bouwde immers Adam uit het stof van de aarde. Die oude behuizing kreeg levensadem. God blies in Adam of op Adam. Moet even goed vasthouden, want dat is heel wezenlijk. In het Nieuwe Testament, ik hoop dat dat sprongetje overkomt. In het Nieuwe Testament komt de Heer Jezus op de dag van de opstanding, 's avonds op de berg Sion in de bovenzaal. De deuren zijn uit vrees voor de Joden gesloten, de Heer loopt er dwars doorheen. Nou, natuurlijk heeft hij geen deur geforceerd. Het was niet eens te zien dat hij binnengekomen was. En daar was hij. Vrede zij u, heeft hij gezegd. En hij toonde hun zijn handen en zijn zijde. Daar liet hij zien wat er gebeurd was op het kruis. Zijn handen en zijn zijde doorstoken. En wat komt er dan? En hij blies in hen en zij ontvangt Heilige Geest. Dat is de tweede keer. Hier in Genesis, God blaast in die behuizing uit het stof en hij blaast opnieuw, een nieuwe schepping. Allemaal nieuw. En dat moet je meemaken. Nou, moet ik daarvoor naar Israël? Moet ik daarvoor naar de berg Sion? Moet ik daar in die bovenzaal? Een beetje klein voor ons allemaal. Zou je mij na willen zeggen? Ik geloof dat de Heer Jezus mijn heiland is en mijn verlosser is. We waren met vakantie in Zuid-Engeland. In juni, denk ik, begin juni. Ik moest me afmelden bij een receptie van een camping. Er stond een meneer naast mij die een beetje zwak was, dacht ik, in zijn uitingen. Hij wou even dat er voor hem een taxi gebeld werd, maar die mevrouw van die receptie was er niet. Ik heb nog gezegd, kan ik het doen met mijn mobiele telefoon voor u? Nou nee, dat kon eigenlijk niet. Wat doet u eigenlijk, zei hij, die meneer. Ik denk, dat is de kans van mijn leven. Ik heb verteld wat ik deed, wie ik was en dat ik door het geloof in de Heer Jezus een kind van God was. Ik zei, zou je dat ook willen? Ja, zeg ik, wel heel graag. Ik zei, weet je dan zeggen, moet, dank u wel, Heer Jezus, dat u voor mijn schuld en voor mijn zonden aan het kruis gestorven bent. Dank u dat u mijn schuld, mijn zonden wilde dragen, dat u daarvoor wilde boeten en dat ik nu door u een kind... Hij zei me letterlijk alles direct na, alsof ik een schoolmeester was, zo stond hij me na te prevelen. Ik zei, wat je nu moet doen is de Heere danken voor het feit dat je een kind van God bent. En dat deed hij ook. Hij zwaaide ons na alsof hij ons vrienden van, u weet niet veel, hoe lang geleden kende. Zomaar, 's morgens om 8:30... bij een receptie van een camping. Maar heb je dat zelf ooit meegemaakt? Ja, je hoeft niet naar Engeland, je hoeft niet naar de camping. Je mag het ook zitten op je stoel, maar het moet wel gebeuren. Je moet wel zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u voor mijn schulden, voor mijn zonden aan het kruis gestorven bent. En dat ik door het geloof in u leven uit God heb. Een kind van God geworden ben. De Heilige Geest gaat dan in u. Dat zegt de Bijbel, Efeze 1, aan het eind. En als je dat evangelie van je behoudenis hoort en aanneemt, zul je verzegeld worden met de Heilige Geest van de belofte. Die gaat in je wonen, die gaat in je wonen, die maakt van jouw behuizing uit het stof zijn behuizing, zoals het levensadem toen in Adam geblazen werd, zo wordt Gods adem, Gods leven in jou gelegd. En dat is door het geloof in de Heer Jezus. Als je een kind van God bent, mag je dat zeggen? Nou, het is geen evangelisatieavond, maar ik vind wel dat we daarover helder moeten zijn. Dat je alleen maar als gelovige kunt snappen wat de Bijbel bedoelt. Waarom zoveel discussie over Genesis? Waarom zo verhit in alles? Omdat ze geen leven uit God hebben. En als je geen leven uit God hebt, dan zal de duivel altijd zijn vraagtekens loslaten. Is het ook dat God gezegd heeft? Zo begon het, hè? Nou, daar gaat hij verder mee. Hebben we dit voor de tijden, voor de schepping, voor de grondlegging van de wereld, was er al een overleg in het huis van de Vader. En daar is al gezegd dat de Vader iemand had die bij hem paste, bij zijn zoon paste. Iemand zou hem completeren. Iemand zou hem één maken. En dat was een geschenk van de Vader aan de Heer Jezus. Ik heb een cadeau voor je. We gaan mensen maken, maar uit die mensen geef ik jou een cadeau. Een groot geschenk. Dat is de gemeente, weet u dat? Dat is niet onze club. Ja, en het is onze club, want wij denken allemaal gelijk over de doop, of we denken allemaal gelijk over het avondmaal, of we denken allemaal gelijk over het duizendjarig vrederijk. Nee, nee, nee. Het zijn allemaal mensen die leven hebben. Leven uit God. Leven uit God. Opnieuw geboren. Uit God geboren. En uit die mensen wordt een groep gerecruiteerd, gecreëerd, ook schepping. En die groep wordt de gemeente genoemd. Ik wil daar even dit van zeggen. Voor Adam er was dit overleg al geweest. Want Adam hoort bij de schepping. Maar voor de schepping, voor de grondlegging van de wereld, was dit gesprek waar ik net van vertelde. En toen Adam hier kwam en God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Laten we hier mensen maken en laten we, zoals ik dat met je voorgelezen heb uit Genesis 1, naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Dan is dat een plan veel verstrekkender dan dat moment. Nou, en toen kwam Adam. En Adam mocht een beeld zijn van God. Mocht naar de gelijkenis van Yahweh hier zijn. En Adam mocht op een bijzondere manier een beeld zijn van de Heer Jezus. Want in het Nieuwe Testament wordt gezegd, zoals ook Adam het begin was van, zo ook de Heer Jezus. De Heer Jezus wordt de laatste Adam genoemd. De tweede mens. Dus een eerste Adam en er is een laatste Adam. Zo wordt hij genoemd. En die laatste Adam, dat is uw en mijn verlosser. Dat is uw en mijn redder. In Adam ziet u een beeld van de Heer Jezus. Hij zou heersen over alles. Hij zou boven alles staan. Het gaat niet over de zondeval, dat is nog niet aan de orde, dat komt in hoofdstuk 3 pas. Maar dit is duidelijk iets bijzonders, echt iets bijzonders. En dat unieke, dat bijzondere van Adam wordt hier geschetst. Bovendien zegt de Heer, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem. Dus Adam, mannelijk en vrouwelijk. Dus Paulus is niet verkeerd bezig als hij zegt, ik was een moeder voor jullie, de Thessalonicenzen, en ik was ook een vader voor jullie. Dus hij heeft waarschijnlijk nooit een vrouw gehad, heeft geen kinderen voor zover wij weten. Maar hij noemt zich wel een moeder en een vader, een liefdevolle en een richting aangevende. Weet je, de liefdevolle is dan dat moederaspect en dat richting aangevende is een vaderaspect. Die dingen noemt Paulus. Maar zelfs onze Heere, de Heere God, wordt mannelijk en vrouwelijk genoemd. Ik hoop van harte dat u meer ziet in God dan alleen maar een soort organisator die ergens in een troon zit en vandaag bestuurt, dat we hier in Dinxperlo in een gebouw mogen zitten. Mannelijk en vrouwelijk. Nog wat anders. In die Adam, beeld van God, naar de gelijkenis van God, zat er iets verstopt. Dat kon je niet zien. Maar dat kwam er wel uit. Op een bepaald moment is dat eruit gekomen. En dat is het unieke van dit alles. Adam dus, een behuizing van stof. In die stofbehuizing heeft God geblazen, zijn levensadem. En hij mocht heersen, hij mocht boven alle dingen zijn. Hij mocht wijsheid hebben zoals hij de karakters van die dieren kon onderscheiden. Daar een naam aan kon geven zoals dat ook passend was. Dat is allemaal gebeurd. Adam. Ik weet ook niet of Adam bewust van de appel gegeten heeft. Ik weet het niet. Dat is een beetje moeilijk, of van een vrucht gegeten heeft daarna. Hè. Dat is in hoofdstuk 3. Daar zijn hele andere gedachten over. Maar dat laat ik nu maar even staan, want dat is mijn onderwerp nu niet. Maar het is wel de moeite van het overwegen waard. Het zou ook kunnen zijn dat Adam gegeten heeft omdat Eva gegeten had. Zoals de Heer Jezus hier op aarde wilde komen, omdat wij gezondigd hadden. Omdat wij iets gedaan hadden wat niet klopte. Dat zou kunnen. Feit is dat Adam hier geschetst wordt als degene die heerst, die namen geeft, die boven alle dingen staat. En in hem ziet u de bruidegom. Wel, als hij de laatste Adam genoemd wordt, dan mag je ook zeggen, zoals Adam hier eigenlijk een bruid krijgt, zo krijgt ook de Heer Jezus zijn vrouw, zijn bruid, de bruid van het lam. Nu, dat staat hier. Die levensadem, wat heb ik gezegd in Johannes 20, vers 22, dus in die bovenzaal, daar vindt u dit terug, heel concreet terug, Johannes 20, vers 22, daar staat het. En nu krijg je dat, dat Adam daar is en dat hij ook wel graag een hulp wil. God had gezegd dat het niet goed was dat de mens alleen zou blijven. Waarom niet? Denkt u nu echt dat een man niet zou kunnen leren koken? Het lijkt er bijna op hoor, in mijn geval. Maar zou dat het onderscheid zijn? Nee. Waarom nu? Om iets duidelijk te maken. Wat zou duidelijk gemaakt moeten worden? Nou, dat is dat de Heer Jezus zou worden voorzien van een hulp die bij hem past. En die hulp, dat is de bruid. U kunt het zo vinden. Voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem. En dan laat de Heere God een diepe slaap op Adam vallen. Nou, dan probeer ik het. Die diepe slaap die op Adam kwam, en waarin hij helemaal even van de kaart was, is naar mijn stellige overtuiging een beeld van het kruis van de Heer Jezus. Van het sterven van de Heer Jezus. En toen heeft de Heer God een rib weggenomen. En die plek van de rib toegesloten met vlees. Je zou kunnen zeggen dat is de eerste operatie. Ja. Maar het woord rib en het woord zijde is precies hetzelfde. Als de Heer Jezus zijn zijde doorstoken krijgt, dat ze die zijde doorsteken, dan is dat hetzelfde. Als de Heer Jezus in de bovenzaal komt, laat hij zijn handen zien. Niet zijn voeten, want die waren ook beschadigd. Niet zijn rug, want daar was ook behoorlijk op geslagen. Maar hij laat zijn handen zien en zijn zijde. In die bovenzaal. Thomas, kijk maar eens, leg je hand er maar eens in. Later, een weekje later. Die zijde. Bij Adam wordt een rib weggenomen. En dat heb ik al, ik weet niet hoe vaak, een rib uit zijn lijf genoemd. Die uitdrukking kent u. Als het echt zwaar is, als je er echt voor moet boeten en bloeden bijna, dan is het een rib uit je lijf. Nou, letterlijk. Een rib uit zijn lijf. En uit de rib heeft de Heere God een vrouw gebouwd. Nou, dan komt de discussie. Was Adam uit stof gebouwd en Eva niet uit stof? Natuurlijk kun je ook zeggen, dat is ook stof, want uit het stof heeft de Heere God ribben gemaakt, weet je wel. Dus, en als er dan een rib uitgenomen wordt, is dat nog steeds uit datzelfde materiaal. Dus de discussie daarover laat maar. Hoe ook, niemand veronderstelt dat Eva een klein babytje was van een paar maandjes oud of een paar dagen oud. Dat is onzin. Dit was een volwassen vrouw in één keer. Net zo goed als Adam toen hij geschapen werd, ook een volwassen man was. We hebben helemaal geen idee over baby en zo. Dat kon ook helemaal niet. Want wie zou moeten zorgen? Maar hoe dan ook, ineens is uit die rib een vrouw gebouwd. En die vrouw paste bij hem, nog preciezer. Dat was uit hem genomen. Heeft God even toegesloten met vlees, maar het was uit hem. Een stuk van Adam is ineens een vrouw geworden. Als in het Nieuwe Testament, en ik hoop dat dat valt, dat dat erover komt, aan het eind van Efeziërs hoofdstuk 1, als de Heer Jezus geschetst wordt op een geweldige manier, als de Heilige Geest echt aan het werk is en je vertelt hoe groot, hoe geweldig hij is en hoe schitterend en magistraal dat allemaal is, dan staat hij dat hij hoofd is boven alles wat er is. Nou, dat was Adam ook. Weet je, hij kon heersen over de vissen en over de vogels en over de aarde. Adam was hoofd boven alles wat er is. Maar de Heer Jezus is als hoofd boven alles wat er is. Dus als zodanig, met die kwalificaties, als zodanig gegeven aan de gemeente die hem completeert. Die hem volledig maakt, compleet maakt. De volheid van hem. En dat is prachtig. Want u ziet in Efeze hoofdstuk 1 aan het eind, dat de Heer Jezus inderdaad hoofd is boven alles wat er is. De echte Adam die heersen kan en heersen mag. Die alle macht heeft in de hemel en op aarde. Alles. Alles is aan zijn voeten onderworpen. En hij is als zodanig met al die eigenschappen en al die kwalificaties gegeven aan de gemeente. Nog een keer terug. De gemeente is een geschenk van de Vader aan de Heer Jezus. U en ik zijn samengevoegd en aan hem gegeven. Ze waren van u, zegt de Heer Jezus, maar u hebt ze mij gegeven. En dank u wel voor dat schitterende cadeau. En nu is de Heer Jezus ook een geschenk aan de gemeente. Dus wij een geschenk aan de Heer Jezus, door de Vader gedaan. En hij, de Heer Jezus, een geschenk van de Vader aan ons. Wij een geschenk aan hem en hij een geschenk aan ons. Hij is aan ons gegeven en wij completeren hem. Nou, ik wil het niet al te zwaar aandikken, aanzetten, maar de Heer Jezus, hij mist nog steeds iets. Er is iets uitgenomen. En dat is voorlopig opgevuld met vlees, maar dat blijft hierachter. Maar dat wat hij mist, dat bent u. U bent zijn zijde. U bent samen met ons, met alle gelovigen, die aan hem toebehoren en die hem completeren. Zoals ooit daar een rib uitgenomen is en als die rib er weer ingestopt zou worden, daar wonder wel op zijn plek zou zijn, zo zal de gemeente daar wonder wel aan zijn hart gebracht worden en daar precies op zijn plek zijn, helemaal precies op zijn plaats. Daar zou nooit iets aan mankeren. U completeert, u maakt hem volledig vol, u maakt hem compleet. Dat is de geweldige boodschap. En wie is die u? Ja, dat is die vrouw. Je vindt in Eva een eerste beeld van de bruid. De bruidegom, ja, dat is die boven alle dingen staat. Degene die heer is, die heerst, die gezag heeft. En de bruid, dat is die vrouw. Adam en Eva, een prachtige illustratie van Christus en de gemeente. En dat bedenk ik niet, dat staat expliciet, dus ik bedoel het zonder enig omweg, in de Bijbel. Efeze 5, ik ga het straks met je lezen, daar staat heel precies, ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Deze verborgenheid, dit mysterie, dit geheimenis is groot. Maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Weet u dat u heel bijzonder bent? Ja, dan moet je wel de Heer Jezus leren kennen als je heiligt, als je verlost. Als je dat niet hebt, heb je niks. Sta je er echt buiten. Heb ik ze pas gezegd. Daarom een beetje toen aan het begin duidelijk gemaakt dat je wel een gelovige moet zijn. Ik vraag niet naar welke kerk u gaat. Ik vraag niet welke vertaling u gebruikt. Ik vraag u ook niet welke liederen u zingt. En of u dat met of zonder begeleiding doet. Ik vraag u niks. Ik vraag u alleen maar of u leven uit God hebt. Of God in u geblazen heeft. Dat vraag ik. En als je dat niet zeker weet, dan moet je vanavond niet weggaan. Dan moet je hier vanavond blijven. Dan moet je zeggen, nou, dat wil ik graag. Nou, misschien is het tijd dat we daarover praten. En als het niet hier is, dan ben je een broeder of een zuster bij jou in de buurt. Iemand die je kent als een gelovige. Nou, schiet dan aan en zeg, alsjeblieft, dit wil ik ook. Ik wil zo graag leven uit God. Maar als je leven uit God hebt, hoor jij bij de Heer Jezus nog preciezer. Hij is niet eens compleet zonder jou. Ja, dat gaat ver, ja. Hoe zouden we durven zeggen dat hij incompleet was? Dat hij ergens nog iets miste? Nou, hij mist wel. De gedachte aan de bruid en de bruidegom is niet zomaar iets. Dat is een fundamentele lijn. Een hele belangrijke lijn. En als je dat verwaarloost, ja, dan krijg je dat je zelf een beetje koning bent. En dat gevaar is groot. Dat kan ik u verzekeren. Ik probeerde gisteren en eergisteren een voorbeeld te gebruiken uit het leven van Abraham ook. Abraham zat in het gevoel van strijd in het Midden-Oosten toen. In zijn dagen. Ja, ik weet het wel. Ze hadden iets andere wapens en zo. En geen vliegtuigen. Maar het ging helemaal mis. Lot is weggevoerd als een vluchteling, als een balling. En heel Sodom en Gomorra en de hele streek is meegenomen. En Abraham heeft in zijn tijd Lot en de mensen van Sodom en Gomorra weer mogen verlossen, weer mogen bevrijden van die Kedor Laomer, zo heette die tegenstander toen. En hij heeft ze weer teruggebracht. En dan komt er een soort ontmoeting. Het merkwaardige is dat echt genoemd wordt, het dal Schavee of Shavee. Daar ontmoeten ze elkaar. De koning van Sodom zegt, ik ben zo blij met je Adam, met Abraham, dat je dit gedaan hebt voor ons. Weet je, ik wil je ervoor belonen. Bovendien heb je veel reiskosten gemaakt en zo. We praten vandaag over benzinegeld, dat was toen geloof ik iets anders. Maar maakt niet uit, ik wil je vergoedingen geven. Jij mag de haven hebben en ik neem weer de mensen mee. Zo ging het toen. Staat echt in de Bijbel, Genesis 14. Genesis 14. En op dat moment komt Melchizedek, een heel merkwaardige man. En die Melchizedek die komt op dat moment daar binnen stappen, in dat gezelschap. En wat doet hij? Hij heeft een brood bij zich en hij heeft een glas wijn bij zich. Zal ik het anders zeggen? Hij komt ineens met het avondmaal binnenstappen. Dat is toch typisch? Met brood en wijn. Voor Abraham een keuze maken kan of hij dat aanbod van de koning van Sodom wel of niet aanvaardt. Weet je, alle haven voor Abraham en alle mensen weer voor de koning van Sodom. Komt Melchizedek. En Abraham geeft aan die Melchizedek de tienden of 10% van alles wat hij heeft. Niet iets krijgen, maar iets geven. Weet u waar dit gebeurt? In het dal Schavee. Dat komt voor zover ik weet maar twee keer voor in de Bijbel. Daar in Genesis 14 en een andere keer in het leven van Absalom. Absalom heeft zijn vader van de troon willen stoten, de gezalfde van de Heere willen ontluisteren, is in opstand begonnen, rebellie, heeft op alle mogelijke manieren gevochten. En die Absalom heeft in het dal Schavee, koningsdal, nu hebt u het, een opgericht teken neergezet en die dacht bij zichzelf, als ik het niet zelf doe, dan doen anderen het misschien nooit, dus ik moet voor mezelf maar een standbeeldje gaan maken op tijd. Dan heb ik tenminste wat. Als ik er niet meer ben, dan is er nog een standbeeld. Voor zichzelf. Twee voorbeelden. Dezelfde locatie. Ofwel, het is een standbeeld voor jezelf. Ofwel, het is een standbeeld voor de Heer Jezus. Brood en wijn. Ik hoop dat het landt. Dat je in één keer scherp en scherp hebt. Dit is nu precies het complete conflict. Daar gaat het altijd om. Het gaat altijd om ik of het gaat om hem. Nou, als het om mezelf gaat, dan moet er iets voor mij gebeuren. Dan moet er een soort opgericht teken zijn. Dan moet er een standbeeld komen. Dan moet naam gemaakt worden. En als het om hem gaat, Dan zegt hij, brood en wijn, mijn leven geef ik, hier is het. Dit deed ik voor jou, aan het kruis. Ik ging tot op de bodem voor jou. Alles heb ik gegeven. Mijn lichaam en mijn bloed. Weet u wat het avondmaal is? Dat is geen versterkend middel voor jou, dat jij een klein beetje omhoog gekrikt wordt. Dat is een gedachtenismaal aan hem. Ik ben niet kattig, ik wil ook niet een bungel ergens in gooien. Maar ik wil je wel vertellen dat nu precies het geheim is. Het is niet voor ons bedoeld, het is voor hem bedoeld. Het is zijn gedachtenis. Denk aan mij. Bepaal je bij mij. Ofwel, het is ik, wij hebben dit gedaan, of wij zullen dat doen, of het is de Heer Jezus. Altijd ligt het accent, als het goed is, bij hem. De hele Bijbel door. Ik begrijp best dat de Satan zijn best doet om het hele boek Genesis uit onze Bijbels te scheuren. Want het begint gelijk bij hem. Heel hoog ingezet. Ineens is daar een Adam. En dat is een beeld van de laatste Adam. Dat is een beeld van de bruidegom. En er is een bruid. Ja, maar dat moet die bruid ook weg. Dat getuigenis van bruid en bruidegom, dat willen we niet meer. Dat is helemaal verwaterd. Eeuwen is dit weg geweest. En pas in 1825 is dat een beetje teruggekomen. Dat was een stukje onderwerp van gisteravond in Aalten. Dat denken aan de bruid en aan de bruidegom, dat is pas heel laat weer teruggekomen. Dat is eeuwen weg geweest. En nu vandaag is het bijna weer weg. Maar niemand mag erover praten. Ja, je moet het over jezelf hebben, over onze activiteiten hebben, over wat ons nog te wachten staat en wat we nog willen kregen en wat we moeten geven aan anderen. En we houden ons bezig met vluchtelingen. Natuurlijk moet je je bezighouden met vluchtelingen. En we houden ons bezig met de ontsporingen A en B en C. Ja. Maar wie is nu gefocust op hem, op de Heer Jezus? Wat hebben we aan al die prut om ons heen? Ja, dat wordt niet beter. Dat wordt niet beter, dat wordt alleen nog beroerder. Het enige waar de Bijbel ons op wil wijzen, kijk nu naar Adam. Kijk eens hoe die hoofd is boven alles. Kijk dus dat in Adam al een vrouw verstopt zat. Hij wist het niet eens. Hij niet. Maar als het om die Heer Jezus gaat, wist hij het heel precies. De bruid u Heer gegeven om steeds met u te leven. Zij bracht u van Gods troon. Zo zingt een lied dat. Zo zegt een gezang dat. Het is zo eenvoudig, lieve broeders en zusters, dat u hier in Genesis 1 en 2 de bruidegom ziet en de bruid ziet. En die bruid is uit de bruidegom. Nou, nu snapt u die tekst in de Colossensebrief ook. Uit hem. En door hem en tot hem. Maar uit hem. Zie je dan niet dat je uit hem bent? Uit hem. Wat is het wonderlijke van een gelovige? Dat hij uit God geboren is. Uit God. Uit hem. We hebben de Heer Jezus als ons leven. Hij is mijn leven. Er is geen ander leven. Er is geen andere optie. Hij is mijn leven. Uit hem. En door hem en tot hem. En wij maar praten over wat we allemaal niet goed doen. Of wat we nog anders zouden moeten doen. Of zouden willen doen. En hoe onze kerk het dubbele aantal zielen krijgt. Nou, amen. Ik ga helemaal met u mee. Maar vertel alsjeblieft van de Heer Jezus. En laat het boek Genesis alsjeblieft staan in je Bijbel. Want hier begint de Bijbel mee. Openbaring van Jezus Christus. Ja, dat is het laatste Bijbelboek. Ja, maar het eerste Bijbelboek ook. Openbaring van Jezus Christus. Hier begint het. Bruidegom en bruid. Hier is voor het eerst iets te zien van het gigantische heilsplan van Yahweh. Waarbij hij u en mij geven wil als een geschenk aan hem. Om hem volledig, om hem te completeren, volledig te maken. Hij kan niet zonder u. En hij wil ook niet zonder u. Hij heeft u lief. Hij wil zo graag dat u dat ook beseft, dat u zover komt dat u zegt, Heer Jezus, dank u wel voor die enorme genade, voor die enorme liefde van u. Voor dat heilsplan wat God ooit bedacht heeft voor die tijd. Voor Darwin in ieder geval. Sorry hoor, dat ik het een beetje kattig zeg. Maar u begrijpt wat ik daarmee bedoel. We gaan vandaag allerlei schema's op tafel gooien. Maar dit is het geheim. En Eva staat daar ineens tegenover Adam. En hij was stom verbaasd. Hij had dat nog nooit gezien. Nee, dat klopt. En hij wist precies hoe ze eruit zag. Dat klopt ook. En die twee waren naakt. Die hebben geen bedekkingen. Daar was niks meer tussen. Er zat geen kleer, geen kleed tussen, geen scherm tussen. Ik bedoel dat niet, laat maar zeggen, nou ja, een beetje raar. Maar als je echt open bent, dan heb je het idee, nou, ja, er zit eigenlijk niks tussen ons. Dit is helemaal transparant. Je kijkt er dwars doorheen. De Heere, hij ziet jou zoals je bent. En hij zal ervoor zorgen dat je zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebbend voor hem komt te staan. Dat doet hij hoor. Dat hoef jij niet te doen, dat doet hij. Niet jouw inspanning, zijn werk. En jij en ik, we zeggen Heer Jezus, we zouden u zo graag dichterbij willen halen. Schoonste Heer Jezus, ik wil u zo graag zien Heer. Ik wil zo graag zien wie u bent. Ik wil zo graag ontdekken hoe prachtig u bent. Ze beiden waren naakt. Geen schermen meer. Geen muren meer. Niets is er tussen ons. Helemaal niks. Alles is open en ontbloot voor de ogen met wie wij te doen hebben. Maar dat is ook zo als het gaat om dit. Adam en Eva staan daar ineens. Een prachtig stel. De eerste duiding van de gemeente. Het heeft even niks met Israël te maken. Dat is mijn laatste opmerking van vanavond. Want iedereen zegt, ja, maar Israël is de bruid. Nou, daar ga ik nog over praten hoor. Dat komt echt aan de orde. Behoorlijk uitgediept ook. Maar voorlopig is het, het gaat niet over Israël. Dit is ook voor de zondeval. Voor er überhaupt iets verkeerd ging. Voor er een toren van Babel kwam waar Abraham uit weg moest gaan trekken, weet je wel. Het begin van Israël. Dit is ver daarvoor. Veel en veel eerder. De gemeente is uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld, zeg ik u nog een keer. En Israël is misschien uitverkoren vanaf de grondlegging van de wereld, in elk geval vanaf Abraham. Als Israël moet beleiden waar ze vandaan komen, zeggen ze, ja, een verdorven Syriër was mijn vader. En Deuteronomium 26, daar komt het. Zou u nu vanavond willen zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u... Ja, u wist dat u ging doen, u wist wat er ging gebeuren. U wist waarom u naar deze aarde kwam. U wist waarom u vlees en bloed aannam. Stof zijt gij, tot stof zult gij wederkeren. Vlees en bloed zullen het koninkrijk van God niet binnengaan, niet beërven. Nee, dat klopt. Dat blijft hier. Maar het meest wezenlijke van jou is niet je lichaam. Dat is je geest en je ziel. Je ziel, dat is misschien het beste te duiden met je persoonlijkheid, je karakter. En je geest, dat is misschien het beste te duiden met dat wat je aan mogelijkheid hebt om met God te communiceren. Om met God omgang te hebben. Om een hele bijzondere betrekking te hebben met God de Vader, met God de Zoon, door God de Geest. U bent rijk als u gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, maar u bent ook rijk als u denkt, aha, Genesis 1 en 2, nou voor mij kan het niet meer stuk, dat heb ik een keer geroepen, voor mij kan, ja, dat zeggen de mensen ook wel eens, hè, maar voor mij kan de dag niet meer stuk. Voor mij kan de Bijbel niet meer stuk. Als ik in Genesis 1 zie hoe God begint en wat hij dan als eerste eigenlijk aan ons meedeelt, dat er iemand is die als Adam zal gaan heersen. B. Dat die gaat heersen ook bruidegom is. Dat in hem ook een vrouw zit. En dat die vrouw er ook uitkomt door een rib eruit te nemen en uit die rib de vrouw te bouwen. En dat die rib en die schitterende Adam die overblijft één zijn. En dat is man en vrouw. Natuurlijk gaat alle aanval van de duivel en op Genesis 1, 2, 3, 4 en op man en vrouw en op de verhoudingen en alternatieve vormen. Ja, er wordt nu alles, alle trucken, de hele trucendoos van de tegenstander wordt opengebroken, wordt losgetrokken en daar gaat het. En van alles wordt u naar het hoofd geslingerd. En als u vandaag nog een beetje naïef zegt, ja, maar ik geloof toch dat Genesis 1 en 2 waar zijn. Oh ja, nou ja. Daar schudden al een paar mensen mee waardig hun hoofd. Dan heb je van die dom oren van vroeger. Nou, daar ben ik ook één van. Ik wil niet dat leuke domoortje spelen, maar ik wil wel zeggen dat het schitterende profiel, wat hier heel summier, maar prachtig aan u wordt getoond, dat iets is om vast te houden en om nooit meer los te laten. Daarom hebben we dit genoemd Genesis, bruid en bruidegom, Genesis 2, gezien. Je ziet het, hè? Je ziet het. En als je het ziet, zeg je, daar zou ik wel wat meer van willen zien. Nou, dat komt. Er komt ongelooflijk veel los. Heel veel. Want dit is tot en met het einde van dit laatste Bijbelboek. En als in Openbaring 22, het allerlaatste hoofdstuk van uw Bijbel, ik heb het gisteravond geciteerd, de geest en de bruid zeggen, kom Heer Jezus. Nou, dan weet u, dan zit je er weer. Dus dat wat je in Genesis 1 en 2 hebt, dat kom je in Openbaring 22 weer tegen. En alles wat ertussen zit. Dat houdt niet op. Dat gaat door. De Heere zegene u en mij en geven ons genade dat we gaan snappen wie de Heer Jezus is. Ik heb intens verlangen om nog veel en veel meer van hem te zien. En hij openbaart zich keer op keer. Ook vanavond, maar ook verder. Tot slot wil ik met u lezen, dat heb ik u gezegd, Efeziërs hoofdstuk 5. Misschien wilt u het even opslaan als u kunt. Dat is dat hele moeilijke stukje over vrouwen die hun mannen moeten onderdanig zijn. Nou, dat past ook niet meer in onze tijd. Dat is ook al lang weggeschrapt. De emancipatie heeft toegeslagen. Maar ik wil het toch lezen. Vers 22. Vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig zoals aan de Heer. Ja, dat kun je niet meer maken vandaag. Of toch? Want de man is het hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. Hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Spreuken 31. Mannen, hebt uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente heeft lief gehad en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, doet hij dus, zoals ik zei. Maar dat ze heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat. Maar hij voedt het en hij koestert het. Zoals ook de Heere de gemeente. Want we zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees, van zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één vlees zijn. Sleuteltekst. Dit geheimenis, deze verborgenheid, dit mysterie is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Ik weet heel goed hoe het gaat. Ik heb heel veel pastorale diensten mogen verlenen aan in huwelijken, in situaties waar het helemaal scheef ging. En ik heb ook te maken gehad met mensen, twee mannen die wilden trouwen, twee vrouwen die wilden trouwen. Allerlei rare combinaties daartussendoor ook nog. En ik heb vooral te maken als je gaat praten met mensen over tegenstanders die zeggen, nou dit zie je wel, dit is achterhaald. Dit is van het jaar nul. Dit kan niet. Ik heb heel wat huwelijksdiensten mogen sluiten, mogen helpen sluiten, laat ik het zo maar zeggen, maar ik heb het niet gedaan. En ik heb overal Efeziërs hoofdstuk 5 voorgelezen, voor zover ik me dat kan herinneren. Dit stuk. En iedereen in de kerk of in de groep die zegt dan, oh, komt die ouderwetse man ook weer aan. Dat klopt. Strapdas voor toen. Ik begrijp het wel. Maar ik probeer dit te zeggen. Stel nu eens dat ik bij het kruis sta en ik zie dat de Heer Jezus voor mijn schuld daar gestorven is. En ik lees het de Bijbel, zo bent u dan met Christus gekruisigd, met Christus gestorven, met Christus begraven, Weet je wat, door de doop. Daar geloof ik in. Voor was de doop, maar goed, dat even terzijde. Maar ik ben er niet meer. Wat is nu met mij ten einde ook nog alles? Mijn mogelijkheid om te spreken, mijn begaafdheid om te denken, mijn begaafdheid om te muziceren. Heb ik niet zoveel hoor, maar bij wijze van. Vult u al die kwaliteiten in. Het is allemaal met Christus gekruisigd. Als een gelovige tot bekering komt, die zegt, ja, ik heb echt zeker geleerd dat mijn schuld weg is, mijn zonden zijn vergeven. Ik las vandaag van Watchman Nee een boek over. En als je dan komt in de gemeente en die man die zegt, ja, ik kon heel goed mijn verhaal vertellen, dus dat kan ik in de gemeente ook wel. Nou, dan zit je met die man. Dat gaat nooit goed, want die heeft dus weliswaar zijn schuld beleden, maar hij heeft zijn eigen imago van ik kan spreken, of ik kan muziceren, of ik kan denken, of ik kan dichten, of ik kan weet ik veel wat. Dat heeft hij allemaal vastgehouden. Nou, als je dit soort mensen in de gemeente krijgt, dan berg je maar. Dat worden allemaal van die koninkjes. En daar knalt het iedere keer. Daar knalt het iedere keer. Maar wie heeft nu bij het tot bekering komen ook al zijn kwaliteiten ingeleverd? Met Christus gekruisigd, met Christus gestorven. Zoals Paulus zei, wat winst voor mij was, dat heb ik om Christus willen schade en drek geacht. Dat is weg. Nou, als het overblijft, dan krijg je gegarandeerd gedoe en vandaag en morgen een knal. Maar stel nu, ik heb me helemaal ingeleverd. Ik ben alles kwijt. En er is iemand naast me die ik mag liefhebben, of moet liefhebben. Mag liefhebben, moet allebei. Heeft hij het nu moeilijk met mij? Nou, eigenlijk niet, want die dader is overleden, die leeft niet meer, die is gestorven. Is dat een harde knoet? Is dat een soort wettisch principe van ze moet? Wel, nee. Hij is er niet meer. Hij is er alleen maar om te dienen en alleen maar om liefde te tonen. Een vrouw. Een vrouw heeft de Heer Jezus leren kennen en heeft alles wat ze heeft, ook haar kwaliteiten, meegegeven. Alles aan het kruis. Alles is met Christus gekruisigd, met Christus gestorven, met Christus begraven. Leeft niet meer. Nou, twee van dit soort, laat maar zeggen, doden, even tussen aanhalingstekens, bij elkaar komen. Hebben die dan ruzie? Nee, dat kunnen ze helemaal niet meer. Dat is al over. Dat hebben ze al gehad. De Heer Jezus heeft voor hen. Zie je, Efeze 5 is niet een kwestie van wettische principes van toen en die gelden nog voor vandaag. Dit is principieel. De gelovigen hier moeten leren dat ze met Christus gekruisigd zijn, met Christus gestorven zijn, met Christus begraven zijn. Dat houdt in dat alle kwaliteiten, alles wat in je is, ook gekruisigd is. Dat hij gaat geven, gaven, dat is wat anders. Dat is wat daarna komt. Als die beide dingen samenvallen, dan wordt het een heel bijzonder gebeuren. Is het voor een vrouw moeilijk om een man te gehoorzamen die alleen maar dient, alleen maar liefde is? Nee, dat wou ik ook wel, ja. Ik hoor u al een beetje grinniken. Nou, is het voor een man makkelijk om zich te geven? Ja, als die vrouw nu echt onderdanig zou zijn, dan wel. Ik weet niet hoe vaak geroepen, ik was met de oude broeder Wilson dus al jaren terug voor het eerst een beetje op pastorale werkzaamheden. En we komen bij een echtpaar en die man die zegt exact, ja, mijn vrouw moet mijn onderdanen zijn en mijn vrouw moet dit en mijn vrouw moet dat. En die vrouw zegt, ja, maar mijn man moet zichzelf aan mij in de dood geven. En die moet, weet je. En toen zei broeder Wils heel stom, dat was helemaal nieuw voor mij. Hij zei, ik heb een hele goede oplossing voor jullie. En het was even stil. Hij zei, jullie moeten van teksten ruilen. Maar zij wist precies hoe die man moest zijn. En die man die wist precies hoe zij moest zijn. Maar als je nou werkelijk beide op nul uitkomt, kruis, gekruisigd, zou dat een moeilijke kwestie worden? Nee, dan niet. Nee. Ik weet wel dat er nuances zijn, maar niet nuances in het woord. Nuances in de praktijk wel, dat is wat anders. Maar feit is dat het hier ligt. Dit, broeder en zuster, Efeziërs 5, dit geheimenis, deze verborgenheid is groot, maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Ik zeg dit, mag ik het zeggen? Ik zeg dit met het oog op Adam en Eva. Daar heb je het. Eigenlijk is het heel eenvoudig, alleen wij beginnen ontsnappingsweggetjes te zoeken en dan gaat het weer mis. De Heere zegene u in alles. Amen. Vader, dank u wel dat we voor elkaar mogen bidden, of we echt zullen begrijpen wie de Heer Jezus is. En wat we in Adam zien Wat we in Eva zien, ineens een tweetal daar. Een man en een vrouw, een bruidegom en een bruid. En die twee, die hoorden bij elkaar. Nog sterker, ze completeerden elkaar. Dank u wel voor dat scheppingswonder. We willen belijden dat de hele wereld misschien een ander model heeft vandaag. En andere ideeën heeft. Want alles wat herinnert aan de Heer Jezus of aan God de Vader of aan God de Geest, dat moet weg. Dat moet werkelijk weg. En we hebben soms niet eens het idee dat ze daarmee bezig zijn, continu. Elk stukje getuigenis van u, Vader, en van u, Heer Jezus, weg te nemen. We danken u voor Genesis 1 en 2. We danken u voor deze avond. We danken u voor elkaar. Ik wil u zo bidden dat we verder gaan, ook in ons denken daarover, dat dit onze harten gaat raken, onze levens gaat veranderen. Maar ook vooral dat we door het leven uit u, het leven uit God, omdat wij gestorven zijn en begraven zijn, gestorven zijn, met Christus gestorven, aan het kruis geweest zijn. Daarom kan er nieuw leven komen. We danken u dat u ons dat schenken wilt in de naam van de Heer Jezus. Amen. Kijk even naar mijn briefje voor de volgende keer. Daar staat op Genesis 24. U mag het alvast nakijken. Dat is de geschiedenis van Isaac en Rebecca. De Heere zegene u.